What a powerful name it is. Wat een geweldig nummer, maar wat een geweldige waarheid ook. Er is geen naam die hoger is dan de naam van Jezus. En de Bijbel zegt dat er een moment gaat komen dat heel de aarde, dat iedereen op aarde zal buigen voor die naam, de naam boven alle namen. En wat een heerlijk vooruitzicht is dat. Het bijzondere is dat we leven in een tijd dat niet vanzelfsprekend is dat we dat zingen. Dankjewel. Het is niet vanzelfsprekend in een tijd als deze zo zeker te zijn dat er geen andere naam is dan de naam van Jezus waarvoor elke knie zich zal gaan buigen in de hemel en op de aarde. Want als je om je heen kijkt, als je naar je eigen land kijkt, ons eigen land hier, dan zien we een land waar steeds minder mensen zeggen te geloven, überhaupt te geloven, maar nog minder mensen geloven in Jezus of in een persoonlijke God. Die geloven veel meer dat er wel iets is. En als er dan iets is, dan heeft dat vaak iets met het universum te maken en dergelijke. Dus mensen zijn wel op zoek, maar mensen weten het niet meer. En als je dan misschien een week meemaakt, een aantal van ons zijn daar dichter bij betrokken geweest dan anderen weer, dat in de afgelopen week in deze zaal tot twee keer toe eigenlijk een dienst is geweest waarin afscheid werd genomen van een heel jong iemand. Tot twee keer toe. Mensen die je niet verwacht dat je er afscheid van zou nemen. En dat doet pijn, dat heeft verdriet. Er zijn ook mensen die een ouder hebben verloren. Of een grootouder. Dat gebeurt allemaal in een week tijd. En dat is allemaal in een dichte omgeving als deze. Maar kijk eens verder weg wat er allemaal nog gebeurt. Aan oorlogen en dergelijke. Israël, de plaats van Israël. In het Midden-Oosten. Wat daar allemaal gebeurt. Wat er gebeurt vanuit, en ik zal het maar gewoon hardop zeggen, vanuit de media om Israël vooral in een zwart daglicht, in een donker daglicht te stellen. Om zo te laten zien dat zij de bezetter zijn en zij zijn verkeerd. Dat is het beeld wat je bijna krijgt als je elke keer maar weer de berichtgeving bekijkt en leest. En ik geloof dat als we de Bijbel lezen, ook over de laatste dagen, de dagen voordat Jezus terug gaat keren, dan zien we dat dit soort dingen ook worden beschreven. Eigenlijk staat er op laatst zelfs, en je ziet die contouren al gebeuren, dat in het laatst, wanneer het Armageddon plaats gaat vinden, dat dal van Armageddon, dat heel de wereld zich tegen de uitverkorenen van God gaat keren. Heel de wereld zal zich keren tegen Israël. Nou, de contouren zijn zichtbaar. Ik zeg niet dat dit morgen al gebeurt, op die manier zoals het daar beschreven staat, maar de contouren zijn zichtbaar. En ik geloof dat we onze ogen daar niet voor moeten sluiten, dat we juist de ogen open moeten hebben. Maar voor je het weet komen we als gemeente van de Heer Jezus niet alleen wij, maar gewoon wereldwijd in ons hele land en heel de wereld, kom je al in een situatie dat je gaat denken van ja, komt dit nog wel goed? Wat gaan wij nog meemaken? Wat zien wij om ons heen? Wat maken onze jongeren mee en onze kinderen op school en universiteiten en wat horen ze daar en wat zien ze daar? En voor je het weet ga je als gemeente, verlies je een klein beetje dat vaste geloof, de zekerheid dat er geen andere naam is dan de naam van Jezus, voor wie elke knie in de hemel en op de aarde zich zal moeten buigen. Want soms zie je het niet. Maar de vraag is eigenlijk vandaag, als God dat beloofd heeft, geloof je dat dan ook nog? En als ik hier de vraag stel, geloof jij dat dat moment gaat komen dat elke knie zal buigen? Wat is jullie antwoord dan? Ja. Dat geloven wij dus. Ook al zien we het nog niet. Ook al zien we nog niet dat het gaat gebeuren. En dat is het mooie van geloof. Geloof gaat je juist iets laten zien wat voor jou een zekerheid is, waardoor je weet wat God beloofd heeft zal gebeuren. God is trouw. God is degene die de controle heeft over alles. Het loopt hem niet uit de hand. Jezus zit op de troon. We hebben dit gezongen over Jesus. My King was heel persoonlijk. Mijn koning. Ik spreek regelmatig in allerlei gemeenten in het land en ik spreek ook vaak op bijbelscholen. En wat ik merk is dat er veel gebeurt in het land, dat er veel gebeurt in levens van mensen, waarvan je eigenlijk gaat zien, God is iets geweldigs aan het doen op dit moment. God is iets groots aan het doen. Er zijn zoveel mensen in zoveel verschillende kerken die worden aangeraakt. Die, ook al ga je naar een kerk en ga je al jaren naar een kerk, in één keer tot het besef komen, er is meer dan wat ik nu tot nu toe geloof en beleef. Er is meer wat ik nu kan zien. Er is meer dan wat ik tot nu toe heb geloofd. Nee, ik sta vast in het geloof. Mensen gaan naar bijbelscholen toe. Mensen leren over het werk van de Heilige Geest. Mensen leren over het Koninkrijk van God. Wat niet alleen iets van straks is, wat nog gaat komen, wat nu al is in ons en door ons heen. Nu al is iets van het Koninkrijk al zichtbaar en straks zal het meer zichtbaar gaan worden. En dan krijg je hoop voor de kerk. Er zijn mensen die hebben geen hoop voor de kerk, maar ik heb hoop voor de kerk. Ik heb hoop voor de gemeente van Jezus Christus, ook in ons land, ook al lijkt het kleiner te worden. Ik geloof wanneer we radicaler Jezus gaan volgen, dan zal de kerk weer een plaats gaan innemen van betekenis in deze samenleving. En zullen mensen weer geraakt worden door de liefde van Jezus. En zullen geraakt worden door de goede boodschap. En zullen gaan komen in wat voor kerk of gemeente dan ook, maar daar waar ze Jezus kunnen vinden, aanbidden en weten, ik hoor bij hem. Ik heb hoop voor de kerk. Afgelopen vrijdag was ik bij een samenkomst van leiders. Dat was in Veenendaal. Daar waren 60, 70 leiders bij elkaar. 60, 70 leiders die met elkaar hebben uitgesproken. Wij hebben geloof voor de kerk in Nederland. Allerlei mensen uit allerlei verschillende denominaties, groeperingen, bedieningen waren samen. En er was een beeld, werd er getoond van allemaal stroompjes in Nederland die samenkwamen in een paar rivieren, zoals je dat in ons land wel meer kunt zien. Maar die paar stroompjes vertegenwoordigen al die mensen uit die verschillende gemeenten, wat samen in een rivier gaat komen, wat met kracht door het land heen zal gaan en wat de liefde en de glorie en de heerlijkheid en de kracht van God zal zichtbaar maken in ons land. Ik heb hoop voor de kerk. Hebben jullie hoop voor de kerk? Er is hoop voor ons, lieve mensen, omdat wij niet vanuit onszelf zo geweldig zijn, maar omdat wij horen bij hem die zo geweldig is, die op de troon zit en die heeft beloofd, als jij doet wat ik van jou vraag, zal ik door jou heen mijn koninkrijk zichtbaar gaan laten maken en zullen mensen gaan komen. En iets daarvan mogen we nu al gaan leren door een persoon waar ik vanmorgen over wil gaan lezen, een paar aspecten. Van deze persoon wil ik benoemen. Zodat we gaan zien, maar wat is er dan nodig? Wat is er dan nodig om te komen tot, nou laten we het woord maar eens noemen. Sommige mensen denken, ja ik heb dat zo vaak gehoord, maar ik ga het toch zeggen. Wat is er nodig voor een opwekking? Geloven jullie in een opwekking die gaat komen nog? Iets minder dan net. Geloven jullie in een opwekking die nog gaat komen, of niet? Zien jullie er naar uit? Zien jullie er echt naar uit? Dan kan het wel eens anders gaan dan dat we tot nu toe denken dat het zal gaan. Dan kan het wel eens heel anders gaan dan dat we tot nu toe gewend zijn. Maar als wij geloven in een opwekking, als wij er naar uitzien en als we God dan de ruimte willen gaan geven om te gaan doen wat hij wil, dan zullen wij moeten gaan leren om alles van onszelf terug te houden, in zijn handen te leggen en te zeggen, Heer, gaat uw gang dan maar. We snappen er niks meer van, maar gaat uw gang maar. U bent degene die bepaalt. Weet je, wij kunnen niet bevatten, niet beseffen wat God allemaal kan doen. En dat is veel meer dan wij nu kunnen weten, beseffen wat we geleerd hebben. En als hij zijn gang gaat, dan kan het zomaar anders gaan worden. Lucas 2. Lucas 2 wil ik gaan lezen vanaf vers 25. Geschiedenis van Simeon. Simeon, die vaak afgeschilderd wordt als een oudere man. Dat kan. Het kan zijn dat hij een oudere man was. We weten het wel van de persoon die daarna wordt genoemd, van Anna. Maar vandaag Simeon. En daar staat het volgende. In vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, dat is Jezus, naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat uw Heere, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria: zie, dit kind is bestemd tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal gaan worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar wordt. Zo prachtig. Simeon was een man die leefde in de verwachting van de komst van de vertroosting van Israël. Het is zo prachtig dat hij dan uitroept in de woorden die wij hier gelezen hebben, maar het boek vind ik zo mooi, die vertaalt dat niet erg, maar die zeggen dan daar iets over hoe zij dat willen uitleggen. En dan staat er dat hij had gezegd: het wachten is voorbij. Het wachten is voorbij, nu ben ik gerust. U hebt uw woord gehouden. Met eigen ogen heb ik de redder gezien. Simeon geloofde in de belofte die God had gegeven voor Israël. Simeon wachtte op de vertroosting van Israël. Het woord vertroosting, daar zit het woord ook in waar de trooster vandaan komt. De parakletos, de erbijgeroepene. Het is de naam die de Heilige Geest wordt gegeven, maar het is ook de naam die aan Jezus wordt gegeven. Dat Hij de vertrooster is, degene die erbij geroepen is om ons te helpen, om bijstand te geven wanneer we het nodig hebben. En Simeon geloofde dat. Hij had die belofte gehoord, gelezen. Hij had een openbaring gekregen. Een van de dingen, gemeente, die we met elkaar gedeeld hebben als oudsten toen we bij elkaar waren anderhalve week geleden, is hoe belangrijk het is om te leven vanuit openbaring. Om te leven vanuit datgene wat God aan ons wil openbaren. Wat Hij wil zeggen tot ons. Want dat is waar een kerk, waar de gemeente van Jezus Christus uit leeft. Wij zijn een geestelijke gemeente van een God die geest is, van de Heere Jezus die zijn Heilige Geest heeft gegeven en die vanuit de geestelijke realiteit zijn woorden wil openbaren aan ons, zodat wij weten wat we mogen doen en moeten doen. Dat is zo belangrijk, dat we leven uit openbaring. Niet dat we leven vanuit ons denken, vanuit ons verstand, vanuit wat wij zelf kunnen. Nee, dat we leven vanuit openbaring. En dan komt er in een bepaald moment in de tijd bij Simeon, komt er een moment dat Simeon als het ware wordt gedrongen door de Heilige Geest om naar de tempel te gaan. En terwijl hij in de tempel komt, zijn daar ook Jozef en Maria met Jezus, hun kind, om hem voor te stellen, zoals dat gewoon was en in de wet beschreven was. Na een maand moesten ze gaan komen om als het ware de eerstgeborene zoon in dit geval, een eerstgeboren zoon als het ware vrij te kopen, zo was dat, om niet in de priesterdienst te hoeven staan, want dat was aan een bepaalde stam gegeven, aan de stam van Levi, die waren de priesters. En dan moesten ze een offer brengen, een offer wat daarvoor was, maar ook een offer om reiniging voor de moeder tot stand te brengen. En dat offer werd gedaan. En daar waren Jozef en Maria, daar was Jezus en de Heilige Geest bracht op dat moment Simeon naar de tempel toe. Hij die wachtte op de vertroosting van Israël. En terwijl hij op die belofte wacht, dan is de uitkomst van die belofte is zo belangrijk om te weten dat er twee factoren van afhankelijk zijn. We noemen het maar in de eerste plaats de God-factor en de tweede plaats is het de mens-factor. En dan weet ik, dan gaat iedereen zeggen, nee, wacht even, maar God is toch, God bepaalt toch, hij is degene die doet. Nou luister, het gaat aan de ene kant om het soevereine werk van God. Hij is degene die alles bepaalt. Maar om een belofte aan mensen waarheid te laten zijn, is het nodig dat mensen op een bepaalde plek, op een bepaalde plaats zijn, op het moment dat God dat van hen vraagt. Het vraagt dus een bereidheid en een openstaan voor de leiding van Gods geest, zodat wij kunnen staan in het moment wat God heeft bepaald, waarin die belofte ook werkelijkheid wordt. Dat wordt ook wel het kairos moment genoemd, in het Grieks woord. Het kairos moment is het juiste moment, door God bepaald. Het kairos moment is het, nu gaat het gebeuren. De belofte is er, het geloof is er, en dat komt samen en God zegt, en nu gaat het gebeuren. En dat was hier in dit geval. Het was een kairos moment, waarin Simeon in de tempel kwam, met de belofte van God met zich meedragend, de Heilige Geest die op hem was, en dan zien we dat God zijn belofte laat zien, de uitkomst van zijn belofte laat zien aan Simeon. Alvast voor ons. Als een belofte is gegeven over jouw leven. Als God heeft gesproken door zijn woord of door zijn geest en er ligt een belofte op jouw leven, maar het is nog niet uitgekomen, verwacht dan de belofte nog steeds. Want God zoekt het kairos moment om dat in jouw leven openbaar te maken en uit te laten komen. Als er een belofte is, en er zijn verschillende beloftes uitgesproken over deze gemeente, laten we de beloftes dan vasthouden. Laten we de woorden die uitgesproken zijn vasthouden. Want God gaat het uit laten komen. Op zijn tijd. Het kairos moment. Het moment waar hij bepaald heeft, nu is het klaar. Nu is de tijd ervoor. Wat lezen we over Simeon? Een paar eigenschappen. Ik zal ze proberen niet al te lang te benoemen. Simeon, in de eerste plaats lezen we over hem dat hij rechtvaardig was. Rechtvaardig. Rechtvaardigheid is iets wat niet gaat over zijn wij rechtvaardig naar aardse wetten, maar zijn wij rechtvaardig in de ogen van God? Zijn wij bereid om te wandelen op zo'n manier dat wij de wil van God doen? Een definitie van rechtvaardigheid die ik vond was het volgende. Rechtvaardigheid wordt gebruikt in hen die in een wijze van denken, van voelen en van doen geheel in overeenstemming wandelen met de wil van God. Dus dat je in al je denken, in al je spreken, in al je doen wandelt in overeenstemming met de wil van God. Dat is een heilig leven. Dat is een van die aspecten van een heilig leven, dat je volledig jezelf overgeeft en wandelt naar de wil van God. Dat maakt jou rechtvaardig. Je bent gerechtvaardigd voor God en door God. In en door zijn Zoon. Het was Jezus die zelf zei, die mij gezonden heeft, is altijd met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Jezus wist dat het heilig leven inhield, altijd doen wat God welgevallig is. Dat is een spiegel voor ons. Is alles wat jij zegt, alles wat je denkt en alles wat je doet, is dat in overeenstemming met de wil van God? Dat geldt voor ons allemaal. Dat is de vraag die wij ons zelf mogen stellen. Is alles in overeenstemming. Paulus die schrijft in Romeinen 12, wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Je moet niet gelijk worden aan de wereld, maar je moet worden veranderd in de vernieuwing van je denken. Daardoor ga je onderscheiden wat de wil van God is. Het vraagt dus geloof, maar het vraagt ook een denken wat weer correspondeert met dat geloof. Het vraagt dus dat je eerst het woord niet in je denken ontvangt en het dan naar je hart laat zakken, maar dat je een woord van God in je hart ontvangt en naar je hoofd laat stijgen. Vaak zeggen we, ja, we begrijpen het wel, maar het moet nog 30 centimeter zakken. Nou, de Bijbel zegt, geloof je het, laat het dan 30 centimeter stijgen. En ga je denken dan anders maken. En vanuit het anders maken van je denken ga je ook anders leven. In de wereld leer je dat het gaat in de volgorde van hoofd, hart en handen. Maar de Bijbel zegt, nee, het is precies anders. Het is eerst hart, dan hoofd en dan handen. Dat is de manier hoe we een leven mogen leven wat anders is dan een wereld als het leven van de wereld. Wordt niet gelijkvormig. Het gaat dus om het zijn van rechtvaardig zijn. En als je dan je leven geeft aan Jezus, als je dan tot hem bent gekomen, en ik ga er even voor het gemak vanuit dat iedereen is die hier nu is. En als je dat nog niet gedaan hebt, ga hier niet weg zonder je leven aan Jezus te hebben gegeven. Spreek iemand aan in je omgeving. Spreek iemand aan van ons. Mag mij ook aanspreken. Dan bidden we samen. Dan gaan we naar Jezus toe. Maar als je dan je leven hebt gegeven, dan is het bij veel mensen zo, en niet hier hoor, maar ergens anders. Bij veel mensen is het dan zo dat Jezus wordt toegevoegd aan jouw leven. Proef je wat er dan gebeurt? Als je Jezus toevoegt aan jouw bestaande leven, dan mag Jezus een bepaalde plaats in jouw leven innemen, maar niet alles. En dat is wat er vaak gebeurt. Wij zeggen we geloven, maar dan zie je dat heel veel mensen nog leven op een manier alsof ze nog voor dat geloof leefden. Maar ergens heeft Jezus een plekje waar je af en toe dan naartoe kunt gaan en je geloof kunt belijden en dan ga je weer verder. Maar het gaat er niet om dat wanneer je gelooft dat Jezus aan jouw leven wordt toegevoegd, het wordt zo dat jij jouzelf aan Jezus geeft zodat jij aan zijn leven wordt toegevoegd. Jij wordt aan zijn leven toegevoegd en Jezus staat centraal in alles wat we doen, zeggen of denken. Alles wat we lezen, dat is waar het over gaat. Jezus moet centraal staan. Als Jezus niet meer centraal staat, moeten we ons afvragen of we nog een gemeente van de Heer Jezus Christus zijn. Als niet meer de koning centraal staat in ons leven, dan moeten we ons afvragen of we nog steeds zijn koninkrijk aan het bouwen zijn of dat we misschien ons eigen koninkrijk aan het bouwen zijn. Ik zeg niet dat jij dat doet, maar hou de spiegel voor. Voor jezelf, ik ook. Een groot deel van de wil van God kunnen we leren door het werk van de geest, maar een groot deel kunnen we ook gewoon leren doordat we het woord lezen. Het woord van God. En ik weet dat vanuit de jaren 60... en een beweging op gang is gekomen, ook in Nederland, waarin mensen waren die zeiden, in dit boek staat ergens het woord van God, maar dit is ten diepste een boek wat geschreven is door mensen die door de geest geleid zijn, maar dat zijn onvolmaakte mensen, dus het woord wat geschreven is dan ook onvolmaakt. Sterker nog, ze zeiden, alles wat wij zeggen over God, ook al lezen we het hierin, alles wat wij zeggen over God is een gesproken woord wat van beneden gaat en naar boven toe moet. Wij spreken over God van beneden af. Het woord zegt, als je dit woord leest en het doet, dan lees je het geopenbaarde woord van God. Dan is het een woord wat niet van beneden naar boven gaat, maar een woord wat van boven naar beneden is gekomen en wat vraagt om te landen in de aarde van ons hart, zodat het kan gaan kiemen, ontkiemen en dat het gaat wortelen en dat het vrucht gaat dragen. Het woord is volledig het woord van God. De vraag is, moet je alles heel letterlijk nemen of moet je sommige dingen ook geestelijk kunnen zien? Maar daar is de Heilige Geest voor nodig, zodat het geschreven woord, het geschreven woord wat wij lezen als wat ook wel logos wordt genoemd, dat het een rema woord gaat worden voor jouw leven vandaag. Dat het een woord gaat worden wat geopenbaard wordt door God in jouw hart, zodat jij gaat zien, ja, dit is het woord van mij voor dit moment. Het woord van God is dus ook niet afhankelijk van cultuur of van tijd. Het woord van God is een woord dat voor alle tijden geldt. Je kunt dus niet zeggen dat als er dingen in staan waar het gaat over het huwelijk of over relaties of over, noem de onderwerpen maar op waar we tegenwoordig mee te maken hebben, al die woorden worden in de context geplaatst. En dan mogen we in onze tijd het in een andere context plaatsen. Nou, geloof me, het gaat niet om de cultuur waarin wij in nu leven, maar het gaat over het feit dat de cultuur van het koninkrijk van God in en door ons heen zichtbaar wordt. En dat is anders dan de cultuur van de wereld. Dus als jij denkt dat relaties in deze tijd anders zijn dan in die tijd, ga het woord lezen en laat het op je inwerken. Als jij denkt dat de zaken die hierin staan over jouw leven, hoe jij je zou mogen gedragen, ook als het gaat over dingen als autoriteit en gezag. Ik weet dat er een beweging op gang is gekomen die zegt, we zijn toch allemaal gelijk? We zijn allemaal gelijk. Ook de jaren 60 begonnen. Nou, we zijn niet allemaal gelijk. We zijn allemaal gelijkwaardig. Dat is wat anders. We zijn allemaal gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Dat is wat anders. Wij zijn allemaal onderdeel van het koninkrijk van God als je gelooft in de Heer Jezus, omdat je daardoor bent gekocht en betaald. Maar daardoor zijn we nog niet gelijk. We hebben allemaal andere verantwoordelijkheden, andere plaatsen, andere taken, andere gaven, andere bedieningen. Dat zegt het woord. Dat is het koninkrijk van God, dat is de cultuur van het koninkrijk. We gaan door. Simeon was godvrezend. We hebben het al vaker gehad over de vrezen des Heren. Nou, Simeon was godvrezend. Het woord wat daar staat in het Grieks betekent ook zoiets als wat wel wordt vertaald als vroom. Als je de NBV-vertaling hebt, dan staat daar vroom. Was een vroom man. En vroom, dat klinkt nogal negatief, hè? Vroom. Net zo goed als dat godvrezend voor sommige mensen ook een beetje lastig is. Want godvrezend betekent eigenlijk voor sommigen nog steeds dat je dus bang bent voor God. Nou, als jij bang bent voor God en je gaat dan toch de uiterlijke dingen maar doen omdat God het eenmaal dat van je vraagt, dan lijkt dat heel vroom, maar het is het niet. Want het is eigenlijk iets wat de Bijbel zegt, dat is hypocriet. Want van binnen is het anders dan wat je van buiten ziet. Wat je van buiten ziet correspondeert niet met je geloof en je hart. Je doet je best om het te laten zien, maar dat is een kunstje. De dingen die je moet laten zien is iets wat door de vrezen des Heren, waardoor jij een vertrouwelijke omgang met God kunt hebben en gaat leren wie hij is en hij gaat openbaren wat hij wil openbaren. Van daaruit gaat naar buiten komen de vrucht als het ware zichtbaar worden van wat hij in jouw hart heeft kunnen doen. Dat is het gevolg van God vrezen. Hij was een godvrezend man. Hij was vroom. Hij was echt. Er waren nog meer van die mensen. Ik lees het even kort, want ik vind dat zo prachtig. En ik lees het vanuit de NBV 21, omdat het iets meer de taal is die naar ons toe komt. En daar staat dit. David zegt in Psalm 63, God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam. In een dor en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en uw majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang. Roepend uw naam, de handen geheven. En dan wordt mijn ziel verzadigd met overvloed. Jubel ligt op mijn lippen. Mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. Ik ben aan u gehecht. Met heel mijn ziel. Hoor je David hier? Dit is een relatie met God. Nou, David was ook een godvrezend man. Maar dit is wat het was. Het is niet voor niks dat wat eigenlijk wordt vertaald als godvrezend of vroom. De Passion Translation zegt dat zo mooi. He was a lover of God. Hij had God lief. Hij had God gewoon lief. Dat was wat Simeon deed. Hij had God lief. En ik geloof, lieve mensen, dat wanneer wij opwekking willen zien, wanneer jij en ik opwekking in ons leven, in de gemeente en in Nederland en daarbuiten willen zien, dan is dit een hele belangrijke sleutel, dat we weer lovers of God gaan worden. Dat we God zo gaan liefhebben. Niet alsof het onze gelijke is, maar alsof hij, en dat is hij, de God is die boven alles verheven is, maar die liefde is. En die liefde in Jezus heeft zichtbaar gemaakt. Zodat wij weten, elk moment van ons leven, wij zijn geliefd. Ook al kun je niet van jezelf houden, je bent geliefd door een God die van jou houdt en daarom zijn zoon gaf. Je bent geliefd door Jezus die van jou houdt en daarom zijn leven gaf. Zodat jij het leven mag vinden in en door hem aan het hart van de Vader. Ik geloof als we zo terugkeren naar die eerste liefde, dat we zo aantrekkelijk worden voor de wereld, dat zij iets gaan ontdekken in jou en mij van wie God is en wie Jezus is. Het is zo mooi dat als wij die radicale liefde uit gaan leven, radicaal en puur Jezus volgen daarin, dan zal die radicaliteit zal zichtbaar worden in de mensen. Niet radicaliteit met een geheven vingertje. Nee, radicaliteit met die uitgestoken hand. Het derde. Hij was verwachtingsvol. Hij was verwachtingsvol. Hij was vol verwacht. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij verwachtte de Messias. Hij verwachtte de Christus. Hij wist dat hij zou komen. Hij was vol verwachting. En dat kwam omdat de belofte van God in zijn hart was gekomen. En toen hij dat hoorde. En dat vergeleek met de schrift die hij had, de Tenach. En hij las daarin. Dan zag hij dat er een moment ging komen dat de Messias zou komen. De Messias. Die Israël zou redden. Die een vrederijk zou vestigen. Het is het geloof wat dan wordt opgewekt. Dat het gaat gebeuren, ook al zie je het nog niet. Ook al leef je in een donkere tijd. 400 jaar had het woord van God niet geklonken. En plotseling werd hij naar de tempel gebracht. Op het moment, dat Kairos moment wat daar was. En hij zag de vertroosting van Israël. Zijn ogen werden geopend. Wat zag hij? Hij zag een kind. Hij zag een baby. En terwijl hij die baby ziet, opent de Heilige Geest zijn ogen en ziet hij als het ware al wie deze baby is en wat deze baby gaat doen. Want hij gaat profeteren tegen Maria, wat er gaat gebeuren. Hij gaat profeteren dat hij een aanstoot zal zijn, een oorzaak van de val en de opstanding van velen in Israël. En dat het voor Maria zal zijn alsof er een zwaard door haar ziel zal gaan. Nou, dat gebeurde later toen hij werd gekruisigd. Hij zag het al. Omdat de Heilige Geest dat liet zien. Nee, omdat de Vader in de hemel hem dat door de Heilige Geest liet zien. Dat is hoe God wil openbaren. Dat is hoe God jou op bepaalde momenten op een bepaalde plaats gaat brengen. Dat je denkt, hoe bestaat het? Ik ben nu net hier en nu tref ik jou en nu hebben we dit gesprek. Ja, dat komt omdat het een Kairos moment is wat door God is gemaakt. Dat is geen toeval. God bewerkt dat. Als je maar bereid bent om te luisteren. Vierde, de Heilige Geest rustte op hem, wordt gezegd. De Heilige Geest rustte op hem. Ik ga het gewoon vragen, je hoeft mij niet antwoord te geven, maar het is gewoon een vraag die je jezelf mag stellen. En ga er vandaag alsjeblieft mee aan de gang. Ben jij bewust van het feit dat de Heilige Geest op je rust? Als de Heilige Geest op je rust, dan betekent dat wanneer jij wandelt, dan draag je zijn tegenwoordigheid met je mee. Dat betekent wanneer jij spreekt, waar Jan Willem vorige keer over sprak, als jij woorden spreekt, dan spreek je dat in zijn tegenwoordigheid. De positieve woorden en de negatieve woorden. Hij hoort het, hij weet het. Ben je bewust van het feit dat de Heilige Geest op jou is, waar je ook bent, zelfs als je op bed ligt. Zelfs als je slaapt. Hij is bij je. Hij is op je, hij is in je. De Heilige Geest is hier. Hij is hier. Hij is op jou, op een ieder van ons. Maar hij is ook nog een keer los van ons in deze ruimte aanwezig. Daarmee is de Vader aanwezig. Daarmee is de Zoon aanwezig. Weet je, het is één ding om hem te ontvangen, maar het is een ander ding om er ook door en mee te leven. Je kunt de Heilige Geest bedroeven, zegt Paulus in de Efezebrief. Als je een ander leven leidt dan hij je wil laten leiden. Bedroeven, het woord betekent ook wel kwellen, verdriet doen, pijn bezorgen. De relatie met de Heilige Geest is zo intiem en zo kwetsbaar. Dat Jezus zei, welke zonde ook je doet, of je nou zondigt tegen de Vader of tegen mij, het zal je vergeven worden. Maar als je zondigt tegen de Heilige Geest, zal dat nooit vergeven kunnen worden. Waarom niet? Omdat de Vader en de Zoon zichzelf kunnen verdedigen, maar de Geest verdedigt zichzelf niet. Hij is kwetsbaar, maar hij is krachtig tegelijk. Dat is iets wat wij mogen leren, dat we krachtig mogen zijn door kwetsbaar te zijn. Wanneer wij de Heilige Geest proberen te beteugelen in de dingen die wij bedenken, die wij willen, dan zetten we onze eigen kracht daarvoor in. In plaats van de kracht van de Geest. En waar onze eigen kracht naar voren gaat komen, zal de dynamis, de kracht van de Geest, naar de achtergrond verdwijnen. Waar wij onze menselijke wijsheid inzetten, daar zal de wijsheid van de Geest terugtrekken. Waar wij onze eigen bekwaamheid gaan inzetten, daar zal de bekwaamheid door de Geest terug worden gedrongen. En voor je het weet, heeft de Heilige Geest een zijdelingse rol in je leven. En af en toe zul je iets van merken. En af en toe zul je misschien met hem bewust omgaan. Maar hij werd gezonden zodat hij jou zou kunnen onderwijzen. Hij zou het nemen uit Jezus, het jou verkondigen. Hij zal jou gaven geven. Hij zal de vrucht laten groeien. Hij is degene die jou mee wil nemen en gaat brengen in de plaatsen van dat Kairos moment van God. Een Kairos tijd. Er zijn mensen in de Bijbel te noemen die dat zagen. Johannes de Doper, die kende dat Kairos moment. Johannes de Doper, die zag plotseling in één keer Jezus staan en zegt, hij is het. Hij zegt zelfs, ik heb hem niet gekend. Dat is niet waar, want het waren neven. Maar wat hij zegt, ik heb hem niet zo gekend. Ik heb hem niet gekend zoals nu geopenbaard wordt. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Het Kairos moment was daar. Hij heeft tijden in de woestijn opgeroepen. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer je, laat je dopen. En nu was hij daar. De koning over wie hij gesproken had. Het was zichtbaar in zijn leven. Het is een Kairos moment. Waardoor beloften van God werkelijkheid gaan worden. En dat is zo mooi, dan wordt hij door de Geest, wordt Simeon, staat in vers 27, wordt hij geleid naar de tempel, hij ontmoet daar Jezus. En in dat Kairos moment, dan staat hij daar en hij ziet de belofte. Maar niet alleen van een afstand. Hij loopt naar Jozef en Maria toe. Hij neemt het kind in zijn armen. De belofte van God was niet alleen maar van een afstand zichtbaar. De belofte van God lag in zijn armen op dat moment. Hij eigende zich als het ware die belofte toe. En ik bid voor jou dat als er een belofte op jouw leven ligt waar je al heel lang op wacht, dat er een moment gaat komen, dat Kairos moment waar je gaat zien, ja, dit is wat God beloofd heeft. En dat je je handen zal uitstrekken en dat het jou wordt, dat het in jouw armen mag liggen. Het is zo bijzonder dat hij degene vasthield in zijn armen, die later zijn armen uit zou strekken, zodat hij het eeuwige leven zou hebben bij God de Vader die zijn armen uitstrekt naar jou en naar mij. Dat is de belofte, de ultieme belofte. Dat wat in zijn armen lag, werd de verlosser van Israël, ook van Simeon zelf, maar zo dicht bij zijn hart gebracht. En ik bid dat jij dat ook zult doen, dat je die belofte naar je hart zult brengen. Ik heb hoop voor de kerk van Nederland. Ik heb hoop voor ons. En ik geloof dat hoe donkerder de tijden worden, hoe feller het licht van het koninkrijk van God zal gaan schijnen. Het is een belofte van God. Als je kijkt in ons land alleen al, als je ziet hoe het aantal Alpha-cursussen waarvan je dacht het loopt terug, maar in één keer toeneemt. Als je ziet dat zich 70 jonge mensen opgeven voor een Youth Alpha. En ik besef heel goed dat van die 70... echt niet alle 70 zullen denken, nu ga ik het weten, nu zal ik heel mijn leven. Nee, dat komt gaandeweg. Maar ik geloof dat God het daardoorheen doet, want dat is een geweldig middel in Gods hand. De alfa die normaal al werd georganiseerd. Hoeveel zijn er op dit moment? Ik weet het niet, 20 aanmeldingen? Ik kijk even naar jou, Pieter, weet jij dat? Jij weet het niet? Hoe kan ik het dan weten? Oké. Okay. Laten we zeggen 20. Maar ze hebben besloten dat ze 2 Alpha-cursussen gaan doen in een jaar. Als je in Harderwijk kijkt, daar zijn Youth Alpha's waar honderden jongeren zijn. En waar ze gedoopt worden, tot geloof komen. We hebben een doopzitting gehad, dat vind ik zo mooi voor deze omgeving. We hebben, laat ik het eerst zo zeggen, de laatste 1,5 jaar, en het gaat niet om cijfers, maar het gaat wel om het, wat doet God? We hebben de afgelopen 1,5 jaar zo rond de 150 mensen gedoopt. 150. Mensen die ja zeiden, ondergingen, werden gedoopt in de dood van Christus en met hem opstonden in een nieuwe schepping, in een nieuw leven waar de Heilige Geest hen wil leiden. Afgelopen doopgesprekken hadden we alleen maar mensen die geen lid waren van deze gemeente. Die of af en toe nog deze samenkomst bezochten, maar zo uit de wereld kwamen en een ontmoeting met God hadden gehad. En aan de andere kant mensen uit een andere gemeente die zeiden, we kunnen daar niet gedoopt worden, maar we willen wel gedoopt worden. Want ik weet dat God dit van mij vraagt. We zijn in gesprek met mensen uit de gemeente die zeggen, ja, we willen graag gedoopt worden. We zeiden, oh, dat is goed, dan en dan. Nee, zegt u, begrijpt het niet. Er zijn een hele groep mensen die gedoopt willen worden. En de kerkraad vindt het goed. En zeggen, oké, we gaan in gesprek. We gaan samen zoeken. Ik geloof, lieve mensen, dat er een belofte ligt op deze gemeente waar wij een rol mogen spelen in de Hoekse Waard. Maar ik geloof eigenlijk zelf dat die verder gaat dan de Hoekse Waard. Maar het is het kairos moment van God. Het is aan jou en mij om samen rechtvaardig te zijn voor God. God vrezend te leven. Om geleid te worden door de Heilige Geest. Om in het kairos moment te zijn waarin de belofte uit gaat komen. En waar we wel beseffen wie wij zijn in Christus. Hij gaat het doen, lieve mensen. Hij gaat het doen. Dat is de God-factor. Hij gaat het doen. Maar de vraag is, wat doe jij? De vraag is, wat doe jij? Hoe besteed je jouw leven? Sta je open voor de leiding van Gods Geest? Ben je bereid om het los te laten? Zijn we bereid om als het woord van God klinkt, om dan dat ook in ons hart te ontvangen? Zijn we bereid om te zeggen, Heer, ik begrijp het misschien allemaal nog niet, maar gaat uw gang maar, hier ben ik. Ik ben totaal bereid. Als dat onze hartsgesteldheid is, dan mogen we hoop hebben dat de belofte van God uit zal komen. Amen. Amen.